Autistische Omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. Componist Richard Wagner staat bekend om zijn grote muziekdrama's, waaronder de cyclus Der Ring des Nibelungen. In zijn werk maakte Wagner bijna uitsluitend gebruik van verhalen uit de Germaanse mythologie. Dat Wagner ook belangstelling had voor het boeddhisme is nauwelijks bekend. Luistert u in het komende half uur naar een programma over de rol van het boeddhisme in Wagners werk.
De Boeddha is op zijn laatste reis. Ananda, zijn belangrijkste leerling, krijgt bij een bron water aangeboden door Prakriti, een meisje van een lage kaste. Ze valt hartstochtelijk voor Ananda. Hij is er helemaal door ontregeld. Wat later in de tijd. Prakriti is in hevige liefdesnood. Haar moeder lokt Ananda naar haar huis toe en er volgt een grote liefdesstrijd. Ananda is in tranen door alle emoties en angst. Hij wordt bevrijd door de Boeddha Shakyamuni. Prakriti benadert de Boeddha die onder een boom zit bij de stadspoort en vraagt toestemming voor een samenzijn met Ananda. Hij vraagt haar of ze bereid is aan de voorwaarden daartoe te voldoen. Er volgt een dubbelzinnige dialoog. Prakriti begrijpt ten onrechte dat ze met Ananda mag samen zijn. Ze valt geschokt en snikkend neer als ze hoort dat ze echter net als Ananda de eed van kuisheid zal moeten afleggen. Een nieuwe scène. Ananda wordt achtervolgd door Brahmanen. Ze verwijten de Boeddha het contact met een meisje van een lage kaste. Boeddha valt op zijn beurt het kastensysteem aan. Dan vertelt hij over Prakriti's vorige leven. Ze was toen de dochter van een trotse Brahmaan. In dat vorige leven wenste de koning het meisje als bruid voor zijn zoon, die hartstochtelijk van haar hield. Maar zij was trots en hooghartig en dreef de spot met de ongelukkige jonge man. Hiervoor moet ze in dit leven boeten. En daarom is ze gereïncarneerd in een lage kaste, zodat ook zij nu de kwellingen van een hopeloze liefde kan ervaren. Maar, zegt de Boeddha tegen haar, door afstand doen en overgave zou ze opgenomen kunnen worden in de Sangha en volledig verlost kunnen worden. Prakriti beantwoordt dit voorstel van de Boeddha met een vreugdevol ja. Ananda begroet haar in de Sangha vervolgens als zijn zuster. De Boeddha geeft nog een laatste onderricht. Iedereen herkent hem. Hij gaat naar de plek waar hij volledige bevrijding bereikt. Dit verhaal over Prakriti is geen bestaande legende over het leven van de Boeddha, maar een synopsis voor een opera van Richard Wagner. Toen hij in 1883 overleed, had hij al 25 jaar gewerkt aan zijn boeddhistische opera, Die Sieger, de overwinnaars. Voor Wagner was de kennismaking met het boeddhisme zeer belangrijk. Hij kwam er voor het eerst mee in aanraking in 1854, toen hij Arthur Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung las. De wereld als wil en voorstelling. Schopenhauer benadert daarin de wil als een blinde, ongemotiveerde drift, die niet bevredigd wordt, waardoor lijden ontstaat. In het boeddhisme vond Schopenhauer een bevestiging van zijn theorie van een zondig dualistisch bewustzijn enerzijds, naast een beter bewustzijn anderzijds, dat zich bevrijd had. Als pad tot bevrijding zag hij ontkenning van de wil, bevrijding van een gebrekkige voorstelling van de wereld en de weg van wijsheid en discipline, geholpen door liefde en mededogen. In Wagners opera Parsifal klinken deze principes door in het belangrijkste thema durch Mitleid wissend, ofwel wijsheid door compassie, een thema dat steeds terugkeert. Wagner verdiepte zich nog verder in het boeddhisme. De verhalen in Eugène Burnouf's Introductie tot het Indische Boeddhisme vormden onder andere de basis voor die Zieger. Toch heeft hij zijn boeddhistische drama nooit afgemaakt. Er bestaat alleen de ruwe synopsis uit 1856. Wagner is tamelijk uniek in de muziekgeschiedenis. Hij was de eerste componist die ook zelf de teksten, de libretti, voor zijn muziekdrama schreef. Ook ontwikkelde hij een geheel nieuwe operavorm. De traditionele stijl liet hij los. Zijn muziekdrama's bestaan niet meer uit losse aria's, onderbroken door koor of recitatief, maar ze zijn doorgecomponeerd, zonder onderbrekingen in de muziek. Als belangrijke bouwsteen introduceerde hij het leitmotief, waarmee hij personages, voorwerpen of principes verbindt aan herkenbare melodische motieven die op allerlei manieren terugkeren. In de dagboeken van Wagners tweede vrouw Cosima zijn allerlei ideeën over zijn werk te vinden en ook schreef hij erover in brieven aan zijn vriendin Mathilde Wezendonck in Zürich. Mathilde woonde daar met haar man Otto in Villa Waalheim, het tegenwoordige Rietberg Museum, dat belangrijke collecties Oosterse kunst huisvest. Wagner woonde een tijdje in Zürich, omdat hij vanwege zijn revolutionaire activiteiten Duitsland had moeten ontvluchten. De villa was een ontmoetingsplaats voor kunstenaars. En Wagner werd er al snel hopeloos verliefd op Mathilde Wezendonck. Voor Mina, Wagners eerste vrouw, was dat aanleiding om zich in 1862 te laten scheiden. Later kreeg Wagner dus een relatie met Cosima, de dochter van Franz Liszt, met wie hij in 1871 trouwde. Behalve de synopsis bestaat er één muzikaal motief uit de boeddhistische opera. En dat is het enige muzikale element dat Wagner had uitgewerkt voor Die Zieger. Het is te horen in de opera Siegfried. Dit leidmotief zou bedoeld zijn voor de figuur van Prakriti of zelfs voor de Boeddha. Volgens Wagner moest dit motief klinken als de verkondiging van een nieuwe religie en had het het effect van een hoger niveau van innerlijke verlichting. Dit leitmotief wordt het motief van afstand doen genoemd of het verlossingsmotief. Het klinkt bij Siegfried wanneer Wodan zijn macht heeft opgegeven en wanneer Siegfried zijn pijn en wanhoop overstegen heeft. Terug naar de boeddhistische opera. Wagner schreef aan Mathilde:
de Boeddha was tegen het toelaten van vrouwen in zijn spirituele gemeenschap. Maar Ananda bracht zijn meester ertoe om zijn strengheid los te laten. Dat is voor mij van het grootste belang. Het probleem is om op een aanvaardbare manier dit volmaakte wezen, de Boeddha zelf, af te beelden, verheven boven alle passie. Als oplossing zie ik dat hij zelf een nog hoger, definitiever stadium van ontwikkeling bereikt door het accepteren van een nieuw inzicht. Een inzicht dat niet abstract is, maar begrijpelijk en emotioneel. Hij ervaart innerlijke onrust en roerselen. Dat inzicht laat de Boeddha zien in een laatste progressie naar de hoogste perfectie. Als Ananda ten einde raad is over het lot van het meisje, realiseert de Boeddha zich dat hij vanuit compassie het meisje een serieuze kans moet geven. Ze is immers bereid om alles op te geven. Dat brengt de Boeddha ertoe het pad van de bevrijding ook voor vrouwen open te stellen. Dus is het thema de verlossing van de vrouw.
Uiteindelijk gaf Wagner zijn boeddhistische project op, omdat hij zijn gegevens te mager vond en niet voldoende bekend was met beelden uit de Indiase traditie, zoals van de mangoboom en de lotusbloem. Bovendien vond hij dat hij zijn ideeën net zo goed kwijt kon in Parsifal, omdat ook daar de verlossing van de vrouw centraal staat. Cosima schrijft in 1881: hetzelfde thema, de verlossing van de vrouw, ligt ten grondslag aan Die Zieger en aan Parsifal. De vrouw die in Parsifal verlost wordt is Kundry, de de vrouwelijke hoofdfiguur. Zij beweegt zich tussen twee werelden, de lichte en de donkere. Er zijn grote parallellen tussen Kundry en Prakriti uit het boeddhistisch drama. Beide vrouwen hebben een lage status, ze leven in een door mannen gedomineerde maatschappij en ze hebben fouten uit hun vorig leven goed te maken. Behalve de verlossing van de vrouw speelt ook het thema van reïncarnatie en persoonlijke bevrijding door vele levens heen en het gegeven van de persoonlijke tegenover de gesublimeerde liefde. Drie publicaties van Carl Sunesen, Urs Ab en Wolfgang Osthoff hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot het onderzoek naar het boeddhistisch gedachtegoed in Wagners werk. Vooral in Parsifal, Wagners laatste muziekdrama, zijn boeddhistische elementen terug te vinden. Parsifal is gebouwd op een middeleeuws christelijk verhaal vermengd met de Arthur-legende. Het is in de eerste plaats het verhaal van een spirituele zoektocht en het laat zien dat lijden een weg naar wijsheid is. Het drama begint in kasteel Montsalvat, waar de graal bewaard wordt. Deze beker die Christus gebruikte tijdens het laatste avondmaal is dezelfde waarin het bloed van Christus is opgevangen toen hij aan het kruis hing. In de graalburcht werd ook de speer bewaard waarmee Christus doorboord werd. Koning Amfortas, de leider van de graalridders, is gewond geraakt door deze speer. De dader Klingsor, een zwarte magier, heeft de speer vervolgens geroofd. Geen medicijn kan de wond van Amfortas helen. In feite staat zijn wond symbool voor het lijden van de hele mensheid. Doordat graal en speer gescheiden zijn, is het ridderschap in verval geraakt. Het wachten is nu op een redder die is aangekondigd, een zuivere dwaas, wijs door compassie. Alleen die kan de speer terughalen bij Klingsor en Amfortas uit zijn lijden verlossen. Dit zal later Parsifal blijken te zijn, de dwaas die door compassie wijs is, durch Mitleid wissend de reine Tor. Als Parsifal voor het eerst opkomt, heeft hij net een zwaan geschoten. Parsifal is zich van geen kwaad bewust. Hij is onschuldig, een zuivere dwaas. Opgegroeid in het bos, een kind van de natuur. Hem ontbreekt het aan kennis. Hij weet niet eens hoe die heet of waar die vandaan komt. Hij doet denken aan de dwaas, de eerste kaart van de tarot. Parsifal komt terecht in een wereld van verval en van betekenisloze rituelen die hem niets zeggen. Als Gournemans, een oudere graalridder, vraagt naar zijn naam, antwoordt Parsifal dat hij vele namen had. En ook hij verwijst dus naar vorige levens. In de tweede acte gebeurt er iets dat sterke overeenkomsten vertoont met een verhaal uit Boeddha's leven. Parsifal is aangekomen bij het kasteel van Klingsor, de vijand, die aan de andere kant van de bergen woont. Klingsor heeft Kundry betoverd en houdt haar in zijn macht. Voor zijn kasteel is er een paradijselijke magische tuin met een veld vol bloemenmeisjes. Ook zij zijn in de ban van Klingsor en ze proberen Parsifal met allerlei middelen te verleiden. Wat echter niet lukt. Deze scène lijkt niet alleen op de verleiding van Ananda door Prakriti, maar ook op de legende van de Boeddha onder de Bodhiboom, als hij van zijn verlichting wordt afgehouden door zijn vijand Mara. Deze belaagt de Boeddha met zijn verleidelijke dochters en met zijn krijgers, Maar de Boeddha weerstaat de verleidingen en de vijandige wapens en stenen veranderen op magische wijze in bloemen. Op het laatst werpt Mara nog een discus naar hem toe, maar ook die raakt hem niet. In Wagners opera is Klingsor de incarnatie van het kwaad, die op allerlei manieren probeert Parsifal van hoger inzicht af te houden. Maar als hij de heilige speer naar Parsifal werpt, blijft deze in de lucht hangen en hoeft Parsifal hem alleen maar te grijpen. Hij slaat een kruis, waardoor Klingsors wereld verbrokkelt. Met dit teken verban ik al je magie, terwijl de speer de wond heelt die je ermee gemaakt had, zegt Parsifal. Voor Wagner was vooral het principe van reïncarnatie een zeer belangrijke ontdekking. Hij schrijft aan Mathilde Wezendonck:
alleen het uiterst wijze principe van de transmigratie van zielen laat me het troostende moment zien waarop alle wezens uiteindelijk hetzelfde niveau van verlossing zullen bereiken.
Voor Wagner, die het gebruik van leidmotieven intuïtief had ontwikkeld, is de ontdekking van het gegeven van reïncarnatie in het boeddhisme van groot belang, omdat het hem muzikaal nog veel meer mogelijkheden biedt. Hij kan leidmotieven die herinneren aan en verwijzen naar figuren of daden uit het verleden muzikaal verwerken in het hier en nu, en hetzelfde kan hij doen wanneer hij anticipeert op de toekomst. Hij kan daarmee dus zijn muziekdrama extra muzikale daadkracht geven. In Parsifal komt het thema van reïncarnatie zowel bij Parsifal als bij Kundry terug. Kundry is een mysterieuze figuur. In de Graalburcht is ze een heks, maar in de magische tuin van Klingsor is ze een beeldschone maagd. Ze vertelt Parsifal dat ze getuige is geweest van de kruisiging van Christus en dat ze hem heeft uitgelachen. Daarom is ze gedoemd om levenslang rond te dolen, tot de terugkeer van haar ridder. Kundry moet, net als de figuur van Prakriti in Die Sieger, boeten voor daden uit haar vorige leven. Al in de eerste acte noemt ridder Goernemans haar vorige levens en spreekt hij over het inlossen van schulden uit het verleden als hij zingt. Ze is iemand die vervloekt is. Vandaag leeft ze hier, misschien wedergeboren, om te boeten voor haar schulden uit een vorig leven die haar nog niet zijn vergeven.
Hier liep die hoort,
Ook Kundry's overheerser Klingsor spreekt in de tweede acte over haar vorige levens als hij haar roept. Kom naar me toe, je meester roept je, naamloze, oerduivelin, roos van de hel. Je was Herodia en wie nog meer? Grundigia daar, Kundry hier. Kom, kom naar je meester. In de tweede acte is er een lange scène van Parsifal met Kundry, waarin de thema's verlangen en verlossing verder uitgewerkt worden. Kundry probeert Parsifal te verleiden. Ze vertelt hem ook over de dood van zijn moeder die wegkwijnde nadat hij vertrokken was. Kundry probeert hem te troosten en ze kust hem langdurig. Op dat moment keert plotseling zijn herinnering terug en voelt hij niet alleen het lijden van Amfortas, maar dat van de hele wereld. Hij kijkt door de versluieringen heen en ziet duidelijk zijn roeping. Zijn onwetendheid is opgelost, zijn gelofte kan gerealiseerd worden. Nu hij door compassie wijsheid binnen zijn bereik heeft gekregen. Durch Mitleid wissend der reine Tor. Kundry gaat verder. Ze vertelt dat ze sinds haar ontmoeting met Christus, die ze in de ogen keek, door haar vele levens heen wacht op zijn terugkeer en haar verlossing. Ze hoopt deze te vinden door eenwording met Parsifal. Ze smeekt hem, ze kust hem, omhelst hem en zingt: een eeuwigheid wacht ik al op u, mijn redder, die zo laat pas komt, die ik eerst veracht heb. O, als u de vloek kende die me wakker houdt, tijdens de dood en het leven, in lijden en lachen, altijd weer op allerlei manieren gekweld door het bestaan. Maar Parsifal duwt haar van zich af en net als Prakriti in het boeddhistisch drama wordt Kundry gedwongen haar verlangens en persoonlijke liefde te overstijgen. Alleen zo kan ze zich definitief bevrijden van de eindeloze cyclus van wedergeboortes. Hij zegt: verlossing bied ik jou, zondares. Ik ben gekomen om jou te redden als je je afkeert van je verlangens. Die redding kan pas plaatsvinden als de bron van de verlangens gedicht is. Vooral in de tweede acte van Parsifal wordt dus het thema van de verlossing van de vrouw zichtbaar. Maar tegelijkertijd kan ook de verlosser in wijsheid groeien. Zoals de Boeddha in Die Zieger een hoger niveau van inzicht bereikt door de confrontatie met Prakriti, zo bereikt Parsifal in de ontmoeting met Kundry wijsheid door compassie en kan hij de hoogste perfectie bereiken. Wagner trekt in de tweede acte niet alleen een parallel tussen Parsifal en de Boeddha, maar ook tussen Parsifal en de Christusfiguur. De derde en laatste acte, vele jaren later, op Goede Vrijdag, de dag van lijden en vernieuwing. Parsifal verschijnt opnieuw bij de Graalburcht, die helemaal in verval is. Parsifal is inmiddels door veel lijden heen gegaan en verder gerijpt. Door Mitleid wissend, door compassie wijs geworden, verwijt hij zichzelf nu dat hij in zijn onwetendheid veel lijden heeft veroorzaakt. Hij voelt dat hij de schuld voor eeuwig draagt en doelt mogelijk op een bodhisattva-gelofte om iedereen uit zijn lijden te bevrijden. Nu komt hij de speer terugbrengen en allen verlossen. Aan het slot van de opera wordt Parsifal tot koning van de Graal gekroond. Hij geneest de wond van Amfortas, die eindelijk bevrijding vindt. En ook Kundry wordt verlost uit de cyclus van reïncarnatie. En net zoals de Boeddha in het boeddhistisch drama een hoger niveau van bevrijding bereikte, is nu dat moment ook voor Parsifal gekomen. Zachte stemmen klinken en zingen tot slot: Höchsten heiles Wunder, Erlösung dem Erlöser. Wonder van opperste bevrijding, de verlosser is verlost.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Jeanette Werkhoven. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen en Wim Timmermans. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag